Goedemorgen. Na het vieren van het avondmaal, dan heb ik zo dikwijls het gevoel van, wat moet ik nu nog zeggen? Ik bedoel, als je avondmaal gevierd hebt, is eigenlijk alles gezegd wat er te zeggen is. Maar ik ga toch maar een preek doen, want daarvoor ben ik naar hier gekomen. Nee, maar ik meen dat echt. Wat kunnen we nu nog veel zinnigs toevoegen nadat er avondmaal is geweest en waar je dan blijven stilstaan bent bij het essentiële van Gods liefdewerk. Laat ons bidden. Hemelse Vader, we danken u dat we hier mogen zijn, Heere. Dank u dat we mochten stilstaan bij die tekenen van brood en wijn, die ons zo duidelijk zeggen dat u ons graag ziet, Heere, en dat u alles heeft gedaan wat daarvoor nodig was. Heere, dat u er alles heeft aan gedaan om die relatie tussen u en ons te herstellen, Heere. Dank u, Heere, dat u mateloos lief hebt, Heere. Ik wil u bidden, Heere, dat u ook door de preek nog iets van uzelf wilt laten zien. Heere, dat u ons nog iets wil leren over hoe u bent en hoe u wilt dat wij daarop reageren. Heere, leid ons door uw woord, Heere. Weet u het maar overnemen, Heere. Dank u ook voor de getuigenis van daarnet, Heere, waarbij we mogen zien dat u gewoon doorgaat. U werkt, Heere. Dank u, Heere, dat wij die uit niet-christelijke huizen kwamen, nu wedergeboren zijn in het hemelse Jeruzalem, Heere, en deel uitmaken van uw gezin. Dank u dat wij uw papa mogen noemen. Amen. Ik ga vandaag een hele rare preek doen. Ik heb geen prentjes, ik heb alleen bijbelteksten. Ja, je bent wat verwend de afgelopen preken. Ik wil met u een stuk lezen uit de brief van Paulus aan Filemon. En die begint, Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan de geliefde Filemon, onze medearbeider. Aan Apphia, de zuster, aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente te Uwenhuizen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik ga even mijn klok leggen, dat ik het weer in de gaten hou. Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde en geloof dat u in de Heer Jezus hebt en over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Wie regelmatig in het Nieuw Testament leest, die zou kunnen gaan denken dat Paulus een aantal standaard uitdrukkingen in zijn brieven heeft. En dat is ten eerste, begint hij met te zeggen, ik Paulus, een apostel of een geroepene of een gevangen in de Here, dat zegt hij hier nu. Meestal zegt hij ook nog genade en vrede. Dat is zoiets zoals wij zeggen, hey, hallo, of de ouderen onder ons, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ja, die om gasten maken dat wat korter, hè. Hey. En genade en vrede, dat was eigenlijk wat ze vroeger zeiden. Maar Paulus die zegt nog eens regelmatig in zijn brieven, die zegt, ik bid voor u. En we zouden kunnen gaan denken dat dat een standaard uitdrukking is in zijn brieven. Maar eigenlijk is dat niet zo. Ik wil het vanmorgen met u over gebed hebben. Je zult dat al doorhebben waarschijnlijk. En sommigen onder u, zoals Don, die zouden dat mijn vakgebied durven noemen. Maar dat krijg je natuurlijk als je een gebedsbediening hebt. En ik wil eigenlijk vier punten met u behandelen. Vier puntjes. Dus tegen 2 uur is de preek zeker gedaan. Punt 1. Voor wie bidt Paulus of voor wie bidden wij? Punt 2. De inhoud van Paulus zijn gebed. Punt 3. Wat was nu het geheim van Paulus? En ten vierde. God roept het niet-zijnde tot aanzijn. En het is niet erg dat je die een titel nog niet snapt. Je zult dat straks wel snappen. Punt 1. Voor wie bidt Paulus nu eigenlijk? En voor wie bidden wij? Kent u dat? Zo, mensen die tegen u zeggen, ik zal voor u bidden, jong. Kennen we allemaal wel eens gehad, hè? En ik vraag me af hoe dikwijls dat dan ook echt gebeurt. En ik spreek met het oog op mezelf. Ik heb dat ook veel te dikwijls gezegd. Ja, ik ga voor u bidden en dan later moeten constateren dat ik er eigenlijk niet aan toe was gekomen. Nu, er is een jonge dame, enfin, zo jong is ze niet meer, Suzette Hatting. Dat was de leidster van de voorbidders van Reinhard Bönke. En Reinhard Bönke, veel onder u zullen die kennen, die heeft miljoenen in Afrika tot de Heer mogen leiden. En zij was dus de leidster van het bidwerk. Als er ergens een actie was, dan ging zij op voorhand met een team daar naartoe om te gaan bidden. En zij zegt in haar boek, ofwel bid ik direct met de personen die gebed vragen, ofwel zeg ik dat ik aan de Heer zal vragen of ik voor hen moet bidden. Maar ik zeg niet zomaar meer, ja, ik zal voor u bidden. En ik probeer dat ook te doen, want er zijn veel te veel vragen. En ik val waarschijnlijk in herhaling, maar zelfs de Heer Jezus zei dat hij niets kon doen zonder dat hij het de Vader zag doen. Dus waarom zou ik dat dan wel kunnen? Dus als iemand ons vraagt om te bidden, laat ons dan eerst eens overwegen of het wel kan. En Paulus, ik heb het al gezegd, die zei heel dikwijls dat hij bidt voor de ontvangers van zijn brieven. Nu, van Paulus ben ik ervan overtuigd dat hij dat ook echt deed. Nu, hij had natuurlijk veel tijd, want hij heeft veel jaren in de gevangenis gezeten. En ik weet uit ervaring dat je daar dan veel tijd hebt. Maar toch, hij deed het. Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Valt er u niks op? Paulus die doet eigenlijk krakken tegenovergestelde van wij. Wij maken onze noden bekend aan elkaar. En in de gemeente maak ik daar dan soms een gebedsbrief van. Ik doe dat ook soms voor de Evangelische Alliantie. En vanaf volgend jaar ga ik dat ook doen voor de VEG-gemeenten. Maar Paulus die doet dat niet. Paulus geeft, heel soms geeft hij wel eens een gebedspunt door, maar meestal zegt hij tegen anderen waarvoor hij voor hen bidt. Hij zegt niet, bid voor mij, voor dat en dat en dat. Nee. Hij zegt, ik bid voor u, voor zo en zo. Wij zeggen, mijn spijsvertering is niet oké. Oh, mijn kop doet ik wel zozeer. Oh, ik heb een zwaar examen of ik zoek werk. Bid voor mij. En nogmaals, Paulus doet dat ook wel een keer, maar meer zegt hij het omgekeerde. Dan zegt hij, ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. En niet alleen bidt hij, maar is ook dankbaar voor de mensen waarvoor hij bidt. En is daarin zeer, zeer concreet. Ik hoor namelijk over uw liefde en het geloof dat u in de Heer Jezus hebt en over uw liefde voor alle heiligen. Daarvoor dankt hij. En dan is zijn gebed heel concreet, mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Dus eerder dan dat Paulus gebed vraagt, zegt hij tegen de mensen waar hij voor hen voor zal gaan bidden. De omgekeerde wereld. Dat doet mij een beetje denken aan twee psychiaters die elkaar 's morgens tegenkomen. Je weet, een normale mens zoals u en ik, die zien elkaar en zeggen, goedemorgen, hoe is het met u? Als twee psychiaters elkaar tegenkomen, dan zeggen die, goedemorgen, hoe is het met mij? Heb je hem? De omgekeerde wereld, dat is een beetje de wereld van Paulus. Ik ga naar het volgende punt, de inhoud van Paulus zijn preek. Want er is nog iets waar Paulus anders in is dan de meesten van ons. Paulus, die is in zijn gebeden veel milder dan wij. En is veel milder in zijn gebeden dan hij vaak is tegenover de mensen aan wie hij schrijft. Dat is echt heel opvallend. Ik wil daarvoor eerst een keer een andere tekst met u lezen, waar Paulus ook zegt dat hij bidt voor de ontvangers van de brief. En dat is de eerste brief aan de Korinthen, vers 4 tot 9. Dus 1 Korinthe 1, 4 tot 9. Ik dank mijn God altijd voor u. Zit, daar is hem weer. Vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Zodat het u... Oei, gaat hem niet mee? Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Hij prijst God dus voor de genadegaven die de Korintiërs kregen. En geeft toe, hij is hier zeer positief, bijzonder positief, terwijl we weten dat hij verderop in de brief enorm stevig tekeer gaat tegen allerlei mistoestanden in Korinthe. En met reden, want er was iemand die gemeenschap had met de vrouw van zijn vader, er zijn misbruiken bij het avondmaal, er is een gigantische chaos in hun samenkomsten, maar in zijn dankzegging en zijn gebeden aan het begin van zijn brief vermeldt Paulus daar niks van. Integendeel, hij spreekt als het ware uit wat de ideale situatie is. En daar dankt u voor. U bent tegenwoordige tijd, hè, in alles rijk geworden in hem, in alle spreken en alle kennis. Terwijl hij in 1 Korinthe 13 zegt, al wist ik alles wat te weten was, maar had de liefde niet, enzovoort. Naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Dus ondanks alle gedoe in hun samenkomsten, stelt hij hier dat de Korinthers alle geestesgaven hebben en openbaring van de Heer verwachten. God zal u ook bevestigen, dat vind ik de prachtigste tekst dat erin staat. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Ondanks het overspel in die gemeente, ondanks de misbruiken bij het avondmaal, proclameert hij hier dat ze onberispelijk zullen zijn als Jezus komt. En in veel van zijn andere brieven zien we hetzelfde verschijnsel. Als Paulus zijn brieven schrijft en dankt en bidt, dan doet hij dat ook effectief. Hij schrijft er niet alleen over, hij staat echt voor God en brengt de mensen bij hem. En als we bij God komen en voor hem staan, dan vervalt onze kritiek en dan vervallen onze aanklachten. Ook de aanklachten die gegrond zijn. Want, laten we eerlijk zijn, Paulus die had wel redenen om een hartig woordje te spreken met de Korintiërs, de Romeinen ook trouwens. En dat was ook zijn taak die hem door God was opgedragen. Maar als hij voor God staat, als hij zegt, ik bid voor u, dan lijkt het te smelten van liefde. Dan verandert hij precies. En dan loopt hij over van dankzegging. En dan gaat hij God prijzen en mooie dingen bidden of proclameren over zijn toehoorders, zijn lezers. Als Paulus voor Gods aangezicht komt, dan lijkt het alsof hij profetische vergezichten ziet over zijn toehoorders. Als hij bij God komt, dan ziet hij dat het onvolmaakte volmaakt wordt. Als hij bij God komt, dan ziet hij dat het onmogelijke mogelijk wordt. Is dat ook zo bij u, in uw gebedsleven? Wat gebeurt er als jij voor God komt? Als je stille tijd neemt, tussen alle drukte, vind je dan een tijd om bij God te komen. Wat gebeurt er dan? Dan kan er van alles gebeuren. En heel vaak is dat iets emotioneel wat er dan gebeurt. Je kunt bang worden of verdrietig, bang omdat je schrik krijgt van God, want ik kom nu toch wel echt dicht bij hem en zo goed is het eigenlijk niet met mij gesteld. Of je kunt verdrietig zijn, omdat God u niet gaf waar je vroeg. Dat kan. Je kunt ook kwaad worden op God, en dat is allemaal geen probleem. In de Bijbel zien we dat genoeg. Dat is allemaal geen probleem, op voorwaarde dat dat allemaal weggewerkt is op het moment dat uw gebedstijd gedaan is. Want we hebben een belofte, als we bij hem komen, dat hij ons rust zal geven. En onze omstandigheden die kunnen nog altijd even zwaar zijn, maar we zullen er anders tegenaan kijken. Paulus die zat in de bak, in de gevangenis. En onze gevangenissen zijn Hilton hotels in vergelijking met de gevangenissen die ze toen hadden. En wat zegt hij? Ik dank mijn God en ik stel mij voor dat dat bijna aan het dansen is, want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde. Paulus, die had alle redenen om minder leuke gevoelens te hebben als hij bij God komt, akkoord? Maar hij genoot er juist van, ondanks zijn situatie, en hij werd blij en versterkt. Meer nog, vanuit die ontmoeting met God kon hij ook anderen gaan ontmoeten. Ah, er hangt een tv, nu zie ik dat pas. Ik moet me niet altijd omdraaien. Bedankt voor de tip. Oké. Dan kom ik dus bij het volgende punt. Wat was het geheim van Paulus? Paulus die kende God. Ja, ik bedoel dus niet, Paulus wist wie God was, hè? Dat weten we allemaal wel. Nee, hij kende hem. En hij kende hem door en door, net zoals Mozes van aangezicht tot aangezicht met God sprak als een vriend. Hij wandelde met God en in Handelingen zien we heel dikwijls op welke manier dat hij dat doet. Hij liet zich leiden door Gods geest. Kennen wij ook die diepe, intieme omgang met God, die vertrouwelijke omgang? Of zit er een verkeerd godsbeeld in de weg? Dat gebeurt vaak, hè? Dat ons zicht op God vertroebeld is, omdat we bijvoorbeeld een straffende God zien in plaats van een liefhebbende God. Of we zien een God die zomaar wat doet, waar dat hij goestingen heeft, in plaats van een hemelse papa die alles laat meewerken ten goede. Een papa die ons leidt, ook door moeite en lijden. Of past moeite en lijden niet in ons godsbeeld? Dan is dringend tijd om ons beeld van God bijschaven. Wij moeten wennen aan God. God moet zich niet aanpassen aan ons. Wij moeten ons aanpassen aan Hem die ons heeft gemaakt. Aan Hem die wij toebehoren. Nu, ik kan u zeggen dat er in de Bijbel niemand, maar dan ook niemand, gespaard is van moeite, pijn en lijden. Niemand die met God wandelde is gespaard van moeite en lijden. Ik zou bijna zeggen, in tegendeel. We zien vaak dat de mensen die het dichtste bij God wandelen, nog het meeste afzien, nog het meeste lijden te dragen hebben. De Heer Jezus, moet ik u nog een tekeningsje maken? Door lijden heen, leert Hebreeën ons, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En door lijden heen heeft hij de heerlijkheid, het eeuwige leven voor ons verworven. Je kent allemaal Openbaring en dan vooral de gemeente Laodicea. Die kennen we heel goed. Lau, daar zit het woordje lauw in. Een flauwe woordspeling, maar het was wel zo. Laodicea, daar zegt de Heer Jezus, en hij zegt dat in één adem. Zalf uw ogen, ik zal het u laten zien. Zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief hebt, wijs ik terecht en bestraf ik. Ik trek die vers even uit zijn context, maar dat is wel wat er achter elkaar staat. Zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Petrus bijvoorbeeld, die kende God zeer intiem. En Petrus is de apostel bij uitstek die ons leert dat we moeten blij worden als we in allerlei verzoeking vallen. Als we in allerlei lijden vallen, als we lijden voor Gods koninkrijk. Als we lijden voor de gerechtigheid, dan moet ons dat blij maken, zegt hij. De Heer Jezus is door lijden volmaakt geworden, ik heb het al gezegd. En wij worden verondersteld om hem na te volgen. Oei, ik hoorde niemand amen zeggen. De Heer Jezus is door lijden heen volmaakt geworden en wij worden verondersteld om hem na te volgen. Amen. Het is zo belangrijk, ja, maar de preek is nog niet gedaan. Hè? Het is zo belangrijk dat we God leren kennen zoals hij is. En eerlijk gezegd, vandaag de dag is dat niet meer zo gemakkelijk. Want we worden van alle kanten verteld, we worden van alles en nog wat wijsgemaakt. Maar op vlak van lijden bijvoorbeeld, worden wij gebrainwashed en lijden, dan moet de wereld uit. Als pijn doet, dan neemt een pil, en dat is nog niet het ergste. Maar als het te veel en te lang pijn doet, dan laat het er gewoon een einde aan maken. We zijn met z'n allen ver afgedwaald van God. En als we dan toch uiteindelijk God vinden, dan blijven die verkeerde beelden vaak nog hangen. Zo van, als God God is, dan moet ik gelukkig zijn. Als God God is en ik ben bij hem, dan moet ik gezond zijn en blij en rijk en noem ze, ga ze maar door. De Bijbel noemt een manier om God te leren kennen. God leren kennen door zijn wegen te leren kennen. Ja, kan daar. Mozes, die toch wel zeer dicht bij God wandelde. Herinner u dat Mozes soms blonk als hij God ontmoet had? Zo erg dat hij iets over zijn gezicht moest doen, maar dat ze hem niet konden zien. Mozes die zegt tegen God, als ik genade gevonden heb in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen. En dat is een idee dat we heel vaak terugvinden in de Bijbel. Niet Heer, leer mij u kennen, maar leer mij uw wegen kennen. Heer, leer mij uw wegen kennen. En we hebben het vanmorgen gehoord en ik was er heel blij mee. Dan komt de Heer Jezus en wat zegt hij? It's me, guys. Ik ben de weg. Ik ben de weg. Dus als Mozes bidt, leer mij uw wegen kennen. Als David bidt, leer mij uw wegen kennen. Als wij mogen bidden, Heer, leer mij uw wegen kennen. Dan moeten we gewoon kijken wat Jezus gedaan heeft. Want hij is de weg van God. En hij is zo verschrikkelijk anders dan wij. Johannes 8, daar staat, ik weet niet of ik hem heb, nee. U bent van beneden en ik ben van boven. U bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Zo anders is de Heer Jezus. En Jesaja zegt, mijn gedachten, God zegt dat daar, mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn niet mijn wegen, want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Ik bid dat heel dikwijls. Heere, maak mij gewend aan uw wegen. Maak mij gewoon aan u. Aan uw manier van doen. En ik nodig u van de morgen uit om dat ook te doen. En God zal zich aan u laten kennen zoals u hem nooit eerder kende. Wat hij voor mij deed, dat doet hij ook voor u. En wat hij voor die brave jongen daar uit Berlijn of Parijs, was me niet helemaal duidelijk, gedaan heeft, dat gaat hij ook voor u doen. Maar vraag het hem. En weet u wat er gebeurt? Als we tot God komen, op het moment dat we hem kennen zoals hij is, dan gebeurt er wat we juist zagen bij Paulus. En dan gebeurt dit. God roept het niet zijnde tot aanzijn. Als je God kent en hem dus ziet zoals hij is, dan ga je ook niet meer alleen de onvolmaaktheden in jezelf zien, maar dan ga je zien waarnaar dat je op weg bent. En dan zie je de realiteit van tekortkomingen en zonden in uw leven en in dat van anderen wel, maar dan ga je ze in gebed zien veranderen. En dat kun je net doen, zoals Paulus deed bij de Korintiërs. Ook al zal er hij straks tegen tekeer gaan, dan zegt hij, God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. En ik denk dat er van alle brieven niemand is die zo hard op zijn kop krijgt dan de Korintiërs, afgezien van Openbaring dan, hè? De gemeente in Openbaring. Maar... En toch zegt hij, God zal u ook bevestigen. Waarom? Paulus zag het in vervulling gaan. En keer op keer zien we dat in zijn brieven. Als Paulus zijn gebeden beschrijft en zijn dankpunten opnoemt, dan zie je dat hij op voorhand voor het resultaat dankt. Hij proclameert als het ware de nieuwe situatie. En dat is ook niet abnormaal, want Romeinen 4, vers 17, die leert ons iets fantastisch. Die leert ons, God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof ze er waren. Of volgens de oude NBG, God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, tot aanzijn roept. Denk aan dat verhaal bij het avondmaal. God noemt de kapitein terwijl u nog gewoon soldaat bent. Die het niet zijnde tot aanzijn roept. En ik ga het vers nog eens lezen, maar in de NBG. God maakt de doden levend en hij roept de dingen die er niet zijn tot aanzijn. Nu, dit vers, dat komt eigenlijk uit een betoog van Paulus over het geloof van Abraham. En Abraham, die wist dat God de doden levend maakt en de dingen die niet zijn tot aanzijn roept. En dat gaat Paulus in Romeinen 4, vers 20, gaat hij verder. Abraham heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar hij werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. En dat ligt in lijn met wat Hebreeën zegt over geloof. Geloof is de vaste grond, of de zekerheid met andere woorden, van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien. En daar komt Paulus met al zijn noden van iedereen die hij kent in die gemeente bij God. En hij legt die voor Gods troon en dan ziet hij dat wat er nog niet is. Dat wat er nog niet is, maar wat er wel zal komen, dat ziet hij en dat deelt hij dan mee aan zijn toehoorders. Schitterend, hè? Lieve broers en zussen, als Paulus in de brief aan Filemon, in de brief aan Korinthe, in de brief aan de Romeinen en ook nog anderen, zeer hoopvol en enthousiastisch en bemoedigend in zijn gebed aan het begin van de brieven, maar dan later in zijn brieven de volle lading geeft, de vinger op de zere plek legt, dan is dat geen muilentrekkerij. Dat is geen toneel en dat is ook zelfs geen tegenstelling. Maar dan weten we dat hij in gebed heeft gezien wat er gaat komen. Dan heeft hij gezien dat God schept wat er nog niet is. Hij roept tot aanzijn. En dat ligt helemaal in lijn met het beeld dat ik van mijn God heb. Hij zegt in de nieuwe vertaling, mijn plan voor jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ja. Dat is de Statenvertaling. Mijn plan voor jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen. Dat is Gods karakter. Dat is Gods droom. Maar om daar te geraken, moet u misschien door een dal van diepe duisternis om de Bijbelse beeldspraak te volgen. David zegt, Psalm 23, mij ontbreekt niks. Niks, ik heb niks tekort, ik heb al wat moeten hebben. En een paar versen later zegt hij, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik zou denken dat je daar op zijn minst licht ontbreekt. Maar nee, ik mankeer niks. Zelfs als ga ik door dat dal van diepe duisternis, gij zijt bij mij. Dus het een sluit het andere niet uit. God zegt, ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Wat er ook gebeurt, ik heb niet jullie ongeluk voor ogen. Wat er ook op uw weg moet gebeuren, ik heb niet jullie ongeluk voor ogen. En God ziet het eindresultaat al. En hij wil het in gebed ook aan u tonen. Ik zou zeggen, word dus maar gewend aan Gods wegen. Want zijn beloften, die staan als een paal boven water. Die staan als bakens in de tijd, als vuurtorens in de storm. En God doet wat hij belooft. En we hebben in de Bijbel mega veel voorbeelden daarvan. En ook in ons eigen leven hebben we daar voorbeelden van. En daar wil ik eigenlijk deze morgen mee eindigen. Ik wil afsluiten met een praktische uitleg van een overbekend Bijbelvers. Maar ik heb 3 vrijwilligers nodig. Gewoon 3 mensen mogen naar voren komen. Dat is 1, nog 2 te gaan. 2, 3. Ja, oké, het is goed. Het is goed. Wacht. Kijk. Jij mag hier staan, jij mag hier staan en jij mag meekomen. Jij mag u daar helemaal aan de deur zetten. Ja? Ik ga even zeggen, we gaan een toneeltje spelen. Hè? Dus die zus aan de deur, dat is hoe dat wij vroeger waren. Dat is ons oud leven. Daar zijn we begonnen. Dit is waar we nu staan en dit is waar we moeten zijn. En daarmee bedoel ik niet dat Ludo het ideaal is, hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik had het misschien beter daar gezet. Oké. Nu, wat doen wij in ons leven dikwijls? Jij moet naar daar kijken. We kijken naar daar. En dan hebben we nog zo'n stukje te gaan voordat we er zijn. En dat frustreert ons, mateloos. Dat frustreert ons, mateloos. We binnen, Heer, ik wil toch zo helemaal zijn als u. En het enige dat je moet doen, dat is er nu en dan een keer omdraaien. En kijken waar je komt. Zie je dat? Die weg heb je al gedaan. 95%. En dit is wat je nog moet doen. Ik ga je een vers tonen die iedereen waarschijnlijk uit zijn hoofd kent, of toch een stuk ervan. Hem nu, die blijken zijn kracht, welke in ons werkt, bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, zij de eer. Wat staat er in dat Bijbelvers? Wat zegt dat Bijbelvers? We moeten het niet zeggen, maar ik hoor het u denken, dat God veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. Maar is dat wat er echt staat? Is dat wat daar staat? Nee, dat staat er niet. Er staat blijkens de kracht. Daar begint het mee. En wat betekent dat? Aan de kracht die in ons werkt af te lezen, kun je zien dat God veel machtiger is en veel groter en veel meer kan doen dan wij denken of beseffen. Dus dat vers heeft alles te maken met het kennen van Gods wegen. Namelijk de wegen die God met u al gegaan is tot nu toe. Snapt hem? En Paulus, die ziet dat eindresultaat. Ook al staan we ginder nog maar. Paulus ziet dit al. En dan spreekt hij die persoon aan. En wij staan daar al, op 90-95% van de reis, en we kijken naar wat we nog niet hebben. Ik zeg u, draai u regelmatig eens om en kijk wat God in uw leven heeft gedaan. Kijk welke krachten, welke wonderen hij heeft gedaan. Want daaraan zal uw geloof opgebouwd worden. Daaraan kunt je zien dat God bij machten is. En als ik naar mijn eigen leven kijk, al ook roket. Ik had nooit, maar nooit gedacht dat ik hier ooit zou staan. Just Ludo? Oké, ik ga niet in detail, maar moet ik er aan Ludo vragen. Gods kracht die die verandering heeft uitgewerkt, dat is het bewijs dat hij bij macht is om veel meer te doen dan we bidden om of beseffen. En ik daag u, je mocht gaan zitten, ik daag u deze morgen uit om net als Paulus te gaan bidden en danken. Namelijk in de zekerheid dat God bij macht is om dat wat dood is op te wekken. Meer nog, bid in het geloof dat God datgene wat er niet is, toch kan doen zijn, toch mogelijk maakt. Wat hebben we geleerd deze morgen? 1. Voor wie bidt Paulus? Paulus die vraagt veel minder dan wij om gebed, maar hij zegt veel meer waarvoor hij bidt en dankt. Oei. De inhoud van Paulus' gebed. Paulus proclameerde de gewenste situatie alsof ze realiteit was. En hij was zeer positief in zijn gebed. Dan hebben we het geheim van Paulus gezien. Hij kende God door en door. Hij kende Gods wegen. En 4, God roept het niet zijnde tot aanzijn. Kijk regelmatig eens terug in je leven om te zien wat God al deed. En je hebt dat echt nodig om je gebedsleven in lijn te brengen met Gods plannen. Ik denk dat dat een preek is die toch een beetje hoop geeft. Het jaar is uit, dus je moet nu geen goede voornemens meer maken voor 19. En wacht nog even om die te maken voor 2020. Ga eerst eens in gebed en vraag aan God welke goede voornemens je mocht maken voordat je dingen zegt die je toch niet kunt waarmaken. Begin het nieuwe jaar met God, zou ik zeggen. Amen.